Mijn naam is Anton Notenboom en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
Welkom Anton.
Dankjewel.
Bij de 100% Inspiratie podcast. Ja. Ik heb die grap al eerder gemaakt bij een andere gast, maar ik wilde bijna zeggen, ik herkende je niet met kleren aan. Want ik heb je 3 keer gezien, geloof ik.
Ja.
Goed, 2 keer zonder kleren, al dus in een zweethut.
Ja.
En 1 keertje op een festival kwam ik jou per toeval tegen.
3 hele mooie gelegenheden.
Ja,
het zijn niet te leren kennen.
Precies. Die niet dat we zeggen, nou, op die begrafenis. En, het was gewoon... Maar een goede moment, hè?
Ja.
Is het de vierde?
Super
Anton mooi. Notenboom is jouw naam. Ook wel bekend als de Barefoot Dutchman.
Yes.
Jij hebt op dit moment het wereldrecord van lopen op blote voeten.
Ja, langs de afstand op blote voeten.
3009 kilometer?
3019.
Ja, die laatste 10 niet.
Die moet meegeteld worden.
Precies. Daar wil ik het met je over hebben, hoe dat is ontstaan. En ben je gewoon een freak die records wil breken? Of zit er een diepere betekenis achter? Ik wil het met je hebben over mannelijkheid. Over hoe je eigen record gewoon gaat verbreken dit jaar. Je gaat over de 5000 kilometer heen.
Ja.
En ook jouw persoonlijke story, waar ik inmiddels het een en ander over weet. En straks de luisteraar ook.
Ja.
Dus we hebben volgens mij heel veel te bespreken.
Ja.
Ik heb er mega veel zin in.
Ik ook.
Maar laten we eerst mee beginnen. En dan komt vanzelf denk ik ook jouw persoonlijke verhaal aan bod. Wat maakt dat jij hebt besloten om een poging te wagen. En het is uiteindelijk dus gelukt om het wereldrecord barefoot walking neer te zetten.
Ja, het is een mooie combi geworden van veel verhalen die bij elkaar komen. Ik kan het ook gewoon nooit kort vertellen. Dus
we hebben de tijd.
Precies.
Ja.
Maar ik ben zelf door een redelijk mentaal hoofdstuk heen gegaan. En toen ik daar uitkwam. Kwamen er meerdere ingrediënten samen. Ik wou mezelf belonen voor het harde werk wat ik had gedaan om daarmee uit te komen. En de grootste beloning die ik mezelf kon geven is reizen. Ik hou van reizen. Het is echt altijd mijn go-to. En ik wou altijd al Nepal zien. En de hoogste bergen in de wereld. En de Himalaya is de hoogste berg in de wereld. De Mount Everest. Dus ik had besloten, kijk, ik ga naar Nepal. En doordat ik al heel veel gereisd heb. En ook door andere ervaringen in mijn leven, door missies in Afghanistan, noem maar op, ben ik heel erg bewust van hoe gelukkig ik mezelf mag prijzen dat ik ben opgegroeid in een veilig en luxe land zoals Nederland. En dat het leven in een seconde voorbij kan zijn, noem maar op. Dus ik wou altijd al iets terug doen voor mensen die het minder goed hebben dan ik. Toen dacht ik, de mensen in Nepal hebben het iets minder briljant. Zeker na die aardbeving die ze een aantal jaar geleden gehad hebben. Dan ga ik geld inzamelen voor de mensen die in Nepal wonen. Plus, ik wou weer voelen een bepaalde kracht die ik bij Defensie, ik heb 10 jaar bij Defensie gewerkt, heb ervaren. Dat is wanneer je echt ver uit je comfortzone gaat, mentaal of fysiek. En wanneer je denkt dat je echt niet meer kan. En je gaat eroverheen dat je dan een hele nieuwe kracht aanwakken. Dat je denkt, holy hell, maar nu kan ik echt de hele wereld aan. En dat wou ik weer voelen, dat wou ik weer ervaren. Ik wou echt weer een fysieke en mentale uitdaging voor mezelf. Dus had ik besloten, ik ga basecamp van Mount Everest doen en daar naartoe lopen. Maar vrij rap bedacht ik wel, oké, als jij geld wil inzamelen voor mensen die daar wonen, dan zou je wel met iets anders moeten komen dan alleen basecamp van Mount Everest. Want ja, het is een fysieke en mentale uitdaging. Maar het is ook gewoon iets wat mensen doen. Het is niet echt heel erg out of the ordinary.
Ja, want Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. De top bereiken, dan moet je wel even kunnen klimmen.
Ja, ja.
Maar basecamp, op welke hoogte ligt dat?
5364. Aan mijn hoofd.
Oké, want basecamp klinkt als zeg maar onderaan de berg. Maar basecamp is al wel 5000 plus, is serieus.
Ja, het is nog steeds echt een flinke klim. En het is ook echt niet dat iedereen het haalt. Je hebt nog steeds altitude sickness en gewoon mensen die het niet halen.
Ja.
Maar voor mijn gevoel was het gewoon nog steeds van maar je kan nog steeds gewoon een reis daar naartoe boeken. Het is niet echt heel bijzonder.
Ja.
En ik woonde op dat moment in Sydney, in Australië. Ik woonde in de buurt van het strand. Echt paradijs. En daar zit het gewoon iets meer in de cultuur dat je al op blote voeten loopt. Je gaat even snel naar het strand op blote voeten. Als je op het strand bent, ga je even snel naar de bar of de supermarkt. Dus het zat al in het systeem. En op een van de dagen dat ik op mijn blote voeten naar huis liep, dacht ik, ben er vrij zeker van dat nog nooit iemand zo stom is geweest om op blote voeten naar het basecamp van Mount Everest te lopen. En dat was ook zo. En dus ik, nou, dan dacht ik, ik zei de gek. Ik wil de eerste worden die dat ooit heeft gedaan. Dat zorgde er dan voor dat ik mezelf mentaal en fysiek nog meer kan prikkelen. En dat het dus die aandacht genereert die ik kan gebruiken om geld in te zamelen voor het goede doel.
Ja, voor Nepal.
Voor Nepal. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus ik ben uiteindelijk dus de eerste man ooit geworden die op blote voeten naar Basecamp van Mount Everest is gelopen.
En even om ons mee te nemen in hoe dat gaat. Hoe is de ondergrond? Op wat voor ondergrond loop je die tocht? Het zal niet een mooi geasfalteerd Nederlands fietspad zijn.
Nee, dat is echt een geitenpad. In het begin ging het nog wel. Als je in de lagere regionen bent, dan heb je gewoon nog een beetje van die modderpaadjes. Af en toe zo'n stenen paadje. Heel veel poep. Gewoon van de ezels, de paarden en de jaks. Van die hele grote soort van stierachtige beesten. Die gaan niet ergens netjes zitten. Ze gaan alles op het pad. In het begin loop je er nog omheen. Op de neer denk je van ja, dan loop ik twee keer de afstand. Dus ik loop er gewoon doorheen. Lekker zacht aan de voeten. Maar hoe hoger je komt natuurlijk, hoe eiler de lucht, hoe minder de bomen verdwijnen. Alles wordt langzaam ijs en rotsen. Ja, dan is het gewoon echt ellende. Het doet echt pijn. In het begin had ik al een paar keer dat je dan op zo'n steentje gaat staan. Dat is echt hetzelfde als op je Lego gaat staan. Met je volle gewicht, met mijn rugzak op.
Och.
Dus er zijn ook behoorlijk wat Nederlandse scheldwoorden door die Himalaya's heen gegaan. Ja, de laatste drie dagen was het echt een en al ellende. Gewoon hoe pijn het deed. Dus het was ook heel koud. Als ik wakker werd, was de grond gewoon nog bevroren. Dus dan moest ik echt warm lopen, zeg maar. En je staat bijna alleen maar op rotsen en ellende. Dus het deed echt gewoon heel veel pijn. Bijna iedere stap die ik zette, was er gewoon hard op vloeken. Maar tegelijkertijd zo mooi. Juist ook die struggle maakte dan dat het weer... dat je met nog een meer voldaan gevoel, zeg maar, je dag eindigt. Ook al de respons die je kan krijgen van mensen. Tuurlijk, ze gaan een beetje gek te wijzen en te lachen in eerste instantie. Maar dan hebben ze door waarvoor het is. En dan is het alleen maar bewondering en dankjewel voor je hulp. Als je daar bent, het is echt een van de mooiste plekken die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik heb veel mogen zien in mijn leven. Maar de Himalaya's is echt, het is echt bijzonder. Ja.
En met name als je daar op dat basecamp staat, op dat punt, of gewoon de hele tocht ernaartoe al?
De hele tocht.
Wauw.
Ja, gewoon al die dorpjes. Maar als je die bergen, kijk, ja, we hebben hier in Europa natuurlijk de Alpen. Supermooi. Maar er valt gewoon niks te vergelijken met de Himalaya's. Het is echt een ander gevoel. De mensen zijn echt het meest vriendelijke volk wat ik ooit heb ontmoet. Ik heb veel mogen reizen, maar de Nepalezen die zijn gewoon zo oprecht vriendelijk en zachtaardig en behulpzaam. Dus het was tegelijkertijd ook meteen een soort van bevestiging van hier mag ik voor lopen. Voor deze mensen mag ik nu helpen. Zij helpen mij nu zonder te weten waarvoor ik eigenlijk loop. Dus dat maakt het nog mooier. Ondanks dat ik gewoon helemaal stuk ging, maakt het tegelijkertijd heel mooi.
En was je al, mede dan door in Sydney te wonen, wel een beetje een ervaren barefoot walker, maar heb je echt getraind hiervoor? Nee. Dat je... Nee. Heel kort al een duidelijk antwoord.
Ik kan er vrij kort op zijn.
Nee. Dat wist je überhaupt of het fysiek mogelijk was van tevoren? Want als na een tijdje je voetzolen gewoon kapot zijn, dan zijn ze kapot. Toch? Ja. Dan moet dat herstellen.
Ik geloof er wel in dat... dat alles mogelijk is. Als je zeg maar een soort van onderliggend doel hebt, is jouw geest en lichaam tot zoveel meer in staat dan dat wij denken. Dus zelfs al zijn je voeten een beetje kapot, al loop je op twee gebroken enkels. Niet dat het heel gezond is, maar op twee gebroken enkels kun je het nog steeds halen. Heel verhalen binnen Defensie dat na een bomaanslag dat iemand gewoon op twee gebroken enkels nog de hele actie heeft kunnen uitvoeren en daarna pas door had dat hij op twee gebroken enkels had. Dus zeg maar, je geest is zo sterk. En als jouw geest zeg maar fixed is op ik ga dit halen, dan ga je het halen.
Wauw.
Ja
dat zegt wat over mij. Dat ik op dit moment, toen je dat net vertelde, elke stap deed pijn. Ik denk na een tijdje, ik voel bloeden je voetzolen, heb je zoveel wondjes, dan is het gewoon toch niet meer mogelijk. Ja. En dan moet je gewoon weer even een week uitrusten en weer wat eelt creëren of zo. Maar je kan gewoon door.
Ja, maar dat is dus wel wat ik zeg. Je moet echt een doel hebben. Dus als je het gewoon voor de lol zou doen, no way no. Dan zou je gewoon bij de eerste pijntje zou je denken van tot ziens. Maar als je ergens echt een passie voor voelt, een onderliggend doel voor hebt, dan ga je.
Ja.
Ja.
En nu, inmiddels ben je nu, kan je zeggen ik ben nu getraind in barefoot walking? Of blijft het gewoon door de pijn heen bijten? Het is niet zo dat je ineens magische voetzolen krijgt en één bak eelt en gaan met die bananen.
Nee, het was maar zo'n feest. En is het ook nog zo... Ik woon dan nu weer in Nederland. Ja, in Nederland loop je echt amper op blote voeten. Amsterdam Centrum is niet echt de meest ideale plek om dat te doen. Kan wel, maar heeft ook zo zijn gevaren.
Ja.
Dus het is ook niet dat ik iedere dag op blote voeten nu loop. Dus je voeten worden gewoon weer een beetje zacht en poezelig. Dus ik zal straks in het volgende wereldrecord die ik ga lopen, zou ik gewoon weer helemaal opnieuw door die ellende heen moeten. Maar het is tegelijkertijd ook om te laten zien, dat is een beetje onderdeel van de missie die ik draag, is om te laten zien dat ongeacht wat je leven geslingerd in wordt, hoe dan ook dat er gewoon ellende je leven ingeslingerd wordt. Maar het is om te laten zien dat je het in alle tijden aan kan. Dus wat er ook gebeurt, je kan het aan. En ook dus dat je gewoon droog in één keer aan de start staat van een wandeling van 5000 kilometer op blote voeten. Ja, het gaat pijn doen. Ja, het wordt naar, maar je komt er doorheen.
Ja.
En hoe meer je, als het ware die struggle een klein beetje accepteert ook voor wat het is. Dat het gewoon onderdeel van wordt van en dat het je uiteindelijk ook kracht kan geven. Klinkt dan heel cliché, maar hoe meer je die kracht ook gaat voelen, zeg maar.
Ja. Ja, die komt echt binnen dat je net zegt van, als je geen doel hebt, dan bij het eerste pijntje haak je af.
Ja.
Maar als je die, en ik voel jouw passie als je het er zelf over hebt. Als je dat doel hebt, als je die passie hebt,
ja,
dan is elk pijntje nog meer reden om door te gaan. Ja. En dan hoort het erbij en is het onderdeel van de tocht. En je hebt je visie op het doel.
Ja, je wilt alleen maar zeuren, klagen en noem maar op. Dat doe ik echt iedere dag, maar het geeft tegelijkertijd echt vuur van, joh, maar dit is ook waar ik om gevraagd heb.
Ja.
Dit is die uitdaging waar je om gevraagd hebt.
Ja, ik denk dat iedereen die nu luistert hier wel aan kan relateren. Zowel gebieden waarop je eigenlijk geen motivatie hebt en dat je dan bij elk pijntje, fysiek, mentaal, elke tegenslag, wat het ook is, dat je begint te zeuren en wil opgeven. En ja. Ik denk dat mensen die nu luisteren ook herkennen van, oh ja, op dat en dat gebied, ja, ben ik niet te stoppen, ga ik overal doorheen, omdat ik gewoon die missie, die passie, die zingeving heb.
Ja, ja. En dat is natuurlijk ook, daarom is het zo belangrijk om echt op zoek te gaan. En nu gaan we misschien te diep in, maar echt op zoek te gaan naar hetgene waar jij passie bij voelt.
Ja.
Vaak doen we dingen waar we doen het maar gewoon omdat we denken, nou, dat hoort. Maar we voelen er niks bij, dus dan ga je inderdaad met slechte zin ga je alles doen. Maar als jij nu gewoon op zoek gaat naar iets waar je echt goed bij voelt. En dat kan in alles zijn, dat is werk, dat is relatie, dat is je vriendschap, dat is hobby's. Niet dingen gaan doen omdat je denkt, ja, het hoort maar zo. Nee, ga op zoek naar waar jij vuur en passie bij voelt. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het is zeker mogelijk. Ja. En hoe meer je dat voelt, hoe meer je ook gaat denken, oh, maar voor deze mensen wil ik door het vuur gaan. Of voor deze relatie zal ik door hoog en laag heen gaan. Omdat je zelf gewoon dat vuur eraan hebt, maar dit wil ik.
En kan je mij eens meenemen in jouw passie voor barefoot walking? Want dat is wellicht helemaal niet het barefoot walking, maar wellicht meer het ding eromheen. Maar nu vlukt het al een beetje voor je in. Dus wat is jouw passie daarvoor? Kun je me daarin meenemen?
Nou, het grappige is, het barefoot walking was voor mij niet eens echt het. Kijk, het is nu allemaal gewoon wetenschappelijk bewezen. Het doet ook echt iets goeds voor je. Dat wist ik eigenlijk niet.
Oh, wauw.
Dus bij mij was het echt begonnen. Ik dacht er niet over na. Ik liep op blote voeten in Sydney. En ik dacht, ik ga iets geks doen daarmee. En later kwam ik erachter dat dus de aarde heeft een bepaalde energie. De mens hoort op blote voeten te lopen. Die schoenen die wij nu hebben, is één en al ellende. Het blokt ons juist om die energie te ontvangen. Nou, ze hebben allemaal van die wetenschappelijke onderzoeken gedaan van, nou, hoe werkt het dan? En je laadt daadwerkelijk op van de aarde. Dus het geeft je gewoon bepaalde energie, ook gewoon bepaalde stofjes die dan aangewakkerd weer gaan worden. Hè? De feel-good stofjes.
Ja.
Dus daarom hoor je ook wat vaker nu tegenwoordig. Hè? Aarde. Dus gewoon met je blote voeten in het gras gaan staan of in het zand of in het water. Gewoon iets wat van aarde is. Daar word je meteen rustig van. Je voelt je gewoon meteen beter. Dus dat is al eigenlijk al één aspect wat nu een beetje ontbreekt bij het mens zijn. We zijn een beetje vergeten hoe een mens moeten zijn.
Ja.
En gewoon simpel je voeten in de aarde zetten is er al één van. Dat hebben wij duizenden jaren zo gedaan. Nu hebben we in één keer het gekke idee om onze voeten in dingen te proppen die helemaal niet passen. En we vinden het gek dat ons hele lichaam pijn doet. Dat is dus de andere. We proppen nu onze voeten, die echt onze twee pilaren zijn waar wij op leunen. Die proppen we in iets wat helemaal niet past. Zodat het er maar een beetje mooi uitziet.
Yeah.
Dus al onze voeten die worden helemaal misvormd. Zeker de vrouwenvoet die dan nog eens op een hak moet staan ook. Het is zo ongezond. Al die zenuwuiteinden die we daar hebben. Al die kleine gewrichtjes. De bloedstoorloop. Alles gaat naar de malle mize. Je enkels, je knieën, je heupen, je onderrug. Je rug, je schouders, je nek, alles gaat uit alignment. En dan vinden we het, nou ik net zei, dan vinden we het gek dat we overal gewoon paadjes en vastzitten. Terwijl, nu ook gewoon weer eens bewezen. En dan heb ik het even over het algemeen. Tuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, maar hoe meer we gewoon weer op blote voeten gaan lopen, dus bijvoorbeeld op barefoot shoes, hoe meer onze voeten gewoon weer de originele staat kunnen aannemen. Hè? Ook als je naar een babyvoetje kijkt, die is zo, niet zo.
Ja. Wat is dat open, de tenen?
Ja, ja, dus gewoon ruimte tussen je tenen, zodat je ook je tenen nog kan gebruiken. Babyvoetjes doen nog gewoon dit. Ja. Dat kunnen wij bijna niet eens meer.
Ja, even van die soort van, wat doe je nu, knijpenbeweging?
Ja, knijpenbeweging. En hoe meer je die functies weer terugkrijgt in je voeten, en hoe meer je al die zenuwuiteinden weer in werking gaat zetten, hoe beter je bloedstroomloping wordt. En dus in zekere zin, dat staat allemaal weer verbonden met je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel staat weer in directe verbinding met je mentale gezondheid. Dus dat heeft allemaal effect op elkaar. Dus hoe meer je zorg draagt voor de meest basisdingen zoals jouw voeten, waar gewoon heel jouw lichaam op leunt en op steunt, hoe beter jij jezelf weer gaat voelen.
Ja. Dus dat is onderdeel van jouw passie voor dit, voor barefoot walking.
Ja.
En ik denk dat jij het ook leuk vindt, de uitdaging en voor een goed doel, dat het echt in een bepaald missie, een bepaald doel wordt gegoten.
Ja, het blote voeten gedeelte is eigenlijk niet eens een passie als in. Het is onderdeel van mijn passie om mensen weer wakker te krijgen om gewoon weer mens te zijn.
Ah, ja.
En het blote voeten was voor mij echt in eerste instantie gewoon de uitdaging. Omdat het gewoon pijn doet, omdat niemand het doet. Iedereen vindt het gek. Nou, hoe gekker, hoe leuker het is om te volgen. Want dan denk je, ja, dat is zo'n gekkie, maar we blijven het wel volgen. Dus het was echt maar het trucje om de aandacht te genereren. Om er gaandeweg achter te komen. Maar dit is eigenlijk gewoon onderdeel van mens zijn. Het is helemaal niet zo gek. Wij hebben het gek gemaakt. Omdat wij vinden het nu normaal om onze voeten daarin te stoppen, terwijl dat eigenlijk heel gek is.
Ja.
Dus het is een beetje een omgedraaide wereld. Dus het is onderdeel van mijn algehele missie om mensen gewoon weer terug naar de basis te krijgen van mens zijn.
Zijn er wat jou betreft, behalve dat we schoenen dragen, nog meer gebieden waarop we het mens zijn een beetje verleerd zijn?
Ja, ik denk eigenlijk wel op ieder gebied.
Welk gebied niet?
Ja, precies. Ja, ik denk dat we zo verwaarloosd zijn. Er zijn nu gewoon kinderen die opgroeien, die weten ineens dat een koe in een wei staat en dat groenten uit een weiland komen. Alles komt uit de fabriek of uit de supermarkt. Je weet niet eens meer waar het vandaan komt. En zo zijn er ook gewoon superveel volwassenen. Die zien niet eens meer natuur. We zitten alleen maar in huis, kantoor, auto.
Ja.
We gaan van de ene comfort naar de ander. En we leven alleen maar in comfort.
Ja.
Zeg maar oncomfortabelheden. Dat blijven we heel ver van weg. Terwijl dat juist de basis is van mens zijn. Daardoor groeien we. Daardoor ontwikkelen we onszelf. Ja. Daardoor voelen we onszelf mens. En tegelijkertijd met dat alleen maar in een comfort zitten en alleen maar in huis, auto, kantoor, krijgen we alle welvaartsziektes, krijgen we alle blessures, krijgen we alle mentale gezondheidsproblemen. Hoe meer een mens weer terugkomt naar de basis, goed voor je lichaam zorgen, dus in beweging blijven, goed eten. Een hamburger is toch net iets sneller aangeschaft dan een bloemkool, of heel kort door de bocht.
Ja.
Maar de bloemkool geeft je daadwerkelijk iets van voeding en die hamburger helemaal niks, alleen maar ellende en ziektes.
Ja.
Maar dat vinden we normaal, het ander niet. Deze voeding is mega belangrijk. Connectie, dat we echt weer op zoek gaan naar mensen waar we ons goed bij voelen. In plaats van, ja, maar dit is familie of daar ben ik mee opgegroeid, dus daar moet ik bij blijven. Nee, dat je echt weer op zoek gaat naar, ja, ik noem het altijd jouw stam.
Ja, mooi.
Dat je echt je omringt met mensen die jouw energie geven. In plaats van dat het alleen maar voelt van, nou, er wordt alleen maar energie ontnomen. Wat hebben we nog meer? Nou, ademhaling is een hele belangrijke. Het is echt zo simpel. Als je erover nadenkt, ja, maar we ademen toch allemaal? Ja, maar ondertussen ademt al 90% van de wereldbevolking verkeerd. Wat weer voor enorme grote problemen in ons stresslichaam zorgt. En dus ook weer fysieke en mentale problemen oplevert.
Wat is het meest verkeerd aan onze ademhaling?
Heel kort en oppervlakkig en hoog in ons borst. Dus we zijn echt, en eigenlijk alleen nog maar door ons mond. Dus we zijn vaak, zonder dat we door hebben, door ons mond aan het ademhalen. Heel snel. En dan ook nog hier. Dus we doen eigenlijk alleen maar dit.
Beetje ter hoogte van je borstkas.
Van je borst.
Ja.
Terwijl je eigenlijk met je buik, en hier zit een diafragma, is eigenlijk een hele grote spier die rond je middenrif heen zit. Die er eigenlijk voor is gemaakt om ons te helpen met ademhalen. Dat staat nu helemaal vast. Dit beweegt niet meer. Zit alleen nog maar hier.
Ja.
Waardoor het zuurstof ook niet op de juiste plekken terechtkomt. Dit gaat allemaal vastzitten, waardoor we weer allerlei andere krachten krijgen. Plus, je mond is niet gemaakt om te ademhalen. Het is alleen gemaakt om te praten en te eten.
Ja.
Je neus is ontworpen om door te ademhalen. Dus een hele waslijst aan positieve effecten. Mond, hele waslijst aan negatieve effecten.
Ja.
Maar eigenlijk het allergrootste negatieve effect is dat we door die manier van ademhalen en het sympathische zenuwstelsel terechtkomen. Dat is even één technisch stukje. Maar dat is eigenlijk de fight or flight.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk continu ons lichaam aan het vertellen dat je achterna wordt gezeten door een leeuw.
Ja.
Zelfs als je op de bank ligt met een bak ijs en Netflix, denk je te ontspannen, maar je lichaam is nog steeds stress en adrenaline aan het aanmaken.
Mede omdat je door je mond ademt.
Ja, en doordat je door je mond ademt, maar met name dus ook het hele snelle, kort en oppervlakkige. Bedenk maar, en wat je doet als jij wordt achterna gezeten door een leeuw, je zit op een sprinter, je gaat heel snel ademhalen, je stress is hoog.
Ja.
Dat doe je precies hetzelfde doorgaans door je hele dag. Dus heel de dag ben je de stress aan het creëren in je lichaam door de manier van ademhalen.
Ja.
Waardoor je weer, stress is een van de grootste ziektefactoren. Waardoor je dus weer allemaal ziektes in je lichaam gaat kweken.
Ja.
En dus met name je mentale gezondheid behoorlijk op spanning zet.
Ja, dus dat systeem wat briljant ontworpen is, hè, om ervoor te zorgen dat jij kan vluchten als er een tijger achter je aan zit. En inderdaad, als je vlucht, dan hou je misschien wel adem door je mond.
Ja.
Gaat al het bloed naar je benen. Ja. Want je moet kunnen rennen. Daardoor gaat bloed uit je spijsvertering. Want voedselvertering is even geen prio. Ja. Je libido gaat on hold. Want het is niet belangrijk om te denken van ik ga me even voorplanten. Nee, om deze wegrennen. Het zijn briljante processen. Want daardoor kan je, en je zicht wordt heel nauw. Want je moet weg. En wij hebben nu te maken met chronische stress. Dus dat niet voor 100% denk ik, maar dat je in een iets mildere mate in dat systeem zit, alsof je aan het wegrennen bent voor die tijger.
Ja.
Terwijl er helemaal geen tijger is.
Nee, kijk, fight or flight is echt op bedacht. Het is echt een briljant systeem, maar het is kortstondig.
Ja.
En wij blijven er gewoon, daarom dieren die overleven een leeuw. Die hebben gewoon een minuut. Dat zie je nu bij zebra's bijvoorbeeld. Dat is het verhaal wat ik altijd terughoud ook in de ademsessies. Een zebra overleeft een leeuw. Die gaat daar staan. 20 tot 30 minuten lang laat het hele lichaam schudden. Al opgedane stress en spanning en adrenaline gaat het lichaam uit, verdwijnt de grond in. En dan gaat het terug naar het eten van het gras. Het is gewoon heel kortstondig. En wij mensen, wij gaan dagelijks, wekelijks, maandelijks door dit soort momenten heen. We bouwen stress op, continu meer en meer en meer. En we blijven gewoon maar doorgaan. We nergens zoeken een momentje van te ontladen. We blijven heel hoog in die ademhaling zitten. Dus we blijven constant in de fight or flight zitten.
Ik merk dat ik er echt energie van krijg. Als je bijvoorbeeld net, toen je net zei van elke stap doet pijn, maar ik doe het voor een doel. Mm-hmm. Toen merkte ik echt van dat geeft meteen al resoneert bij mij. We hebben een soort van gevoel van ergens voor gaan.
Ja.
En ergens iets voor over hebben. En ook toen je net zei, discomfort hoort bij het leven. Mm-hmm. We zijn nu comfort tijgers geworden om tijger erbij te halen.
Ja.
Terwijl discomfort, daar groeien we juist van in het leven. Ja. Dat hoort erbij. Ook toen je dat zei. Ik merk gewoon meteen als ik even intune op mijn eigen gevoel dat ik de energie van krijg van soort uitspraken. Want het resoneert. Want iets in mij zegt dat klopt. Dus dat terwijl discomfort, het is niet comfortabel. Dat is het woord. Maar daar groei je van. Dat hoort erbij.
Nou, het mooie is ook, ik krijg gewoon zoveel mensen die er zo een beetje doorhebben van oké, wat ik nu doe, werkt niet voor mij. Ik stagneer, ik voel me slecht, ik wil hier uitkomen. En ze weten allemaal dat daar dus uit je comfortzone stappen bij hoort. Dat is in principe al naar mij toe komen. Maar ik zeg ook altijd, ik hou ervan in eerste instantie om mensen op een comfortabele manier uit de comfortzone te trekken. En zodra ze ook maar hun hoofd een klein beetje buiten die bubbel steken van wat er eigenlijk buiten die comfortzone zit, dat datzelfde vuur meteen aangaat van wow, maar ik wist niet dat al deze kansen en dit gevoel daar nog buiten lag. Ik heb zo lang hier gezeten.
Ja.
En dan in één keer gaat er een soort van klein vuurtje aan van oké, maar als ik dit kan, wat kan ik nog meer?
Ja.
En dan gaat het lekker lopen.
Je ziet dat muurtje en dat muurtje doet pijn. En dan kom je niet overheen en je denkt geen zin in.
Ja.
Maar je hebt niet door dat als je een keer over dat muurtje heen klimt. Of er doorheen beukt.
Ja.
Dat daarachter de zon schijnt. Juist. En dat er nog veel een paradijs van nog veel meer mogelijkheden ligt.
Ja. 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 Het is super cliché. Maar we moeten gewoon echt af en toe uit die bubbel komen.
Ja.
Waar we onszelf helemaal hebben opgerold. En de foetushouding liggen we lekker op de bank in de comfortzone. Ja, we moeten daar echt af en toe uitkomen om pas echt te voelen wat je echt kan, wat je potentie is, wat je waard bent, wat je kan voelen. En je bent zoveel meer waard dan dat jij jezelf laat denken. Je kan zoveel meer dan wat jij jezelf laat denken. Alleen, er hoort wel bij dat je dingen moet gaan doen die je niet leuk vindt, om dat weer even te voelen. Maar de dingen die je niet leuk vindt is alleen omdat je het even moet doen. En zodra je het vaker doet, vind je het leuk, want dan komt er in één keer het gevoel bij van, maar dit geeft mij iets, dat wil ik vaker doen.
En voor mensen die nu luisteren en de comfort van op blote voeten lopen wil aandurven. Nou ja, wellicht, hè, woon je ook in Amsterdam of is dat even niet te doen hier? Dan zou je barefoot shoes kunnen aanschaffen.
Ja.
Want die heb je nu ook aan,
die
toch?
Aan.
Ik ga even onder de tafel. Dit klinkt heel gek, maar ga even onder de tafel kijken.
Ja.
Maar die zien er heel normaal uit.
Ja, ja.
Hoe werkt het van binnen dan?
Nee, ze hebben dus gewoon, wat je nu een beetje ook ziet... ik zal zo even van een van die camera's. Misschien ziet hij straks op de camera.
Ja, ja, ja.
Maar de voorkant is dus gewoon heel wijd. Dus onze schoenen zijn, die lopen heel nauw. Naar de,
ja,
maar die,
deze, dat hebben we bedacht dat het mooi is of
ja,
zo.
Ja, precies. Het staat echt, het komt ergens uit de middeleeuwen volgens mij. He, dat is wel van die puntschoentjes. Deze is gewoon heel wijd van voren, zodat je voeten gewoon weer dit kunnen doen.
Ah, ja.
Waardoor je ook weer alle kracht in je tenen terugkrijgt. Je kunt gewoon weer een eigen ruimte nemen. Plus, en de meeste schoenen hebben een hele dikke zool. En die loopt vaak ook nog eens dikker naar de hak toe. Waardoor je heel erg leert op je hak te gaan lopen. Wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. We horen op de voorkant, op de bovenkant van ons voet te lopen.
Ja.
Dus dit wordt al weggenomen. Want deze barefoot shoes hebben eigenlijk een heel dun zooltje. Deze is maar 4 mm dik. En is gewoon gelijk. En het is heel flexibel. Dus eigenlijk heb je gewoon de volle beweging van je voet weer terug. Je voelt ook alles. Gewoon mindere mate. Hè. Je bent nog steeds door dat zooltje wel beschermd tegen glas en dat soort dingen. Maar eigenlijk krijg je gewoon alle functies van je voet weer terug. En ze zien er gewoon nog heel goed uit.
Ja, want ik dacht, je komt nu met die schoenen aanzetten waarbij je al je tenen individueel kan zien. Ja. Weet je wel? Ik weet niet hoe die schoenen heten.
Ja. Dat is dus wat iedereen denkt bij barefoot shoes.
Ja.
Is die schoen waar je tenen uitsteken. Dat is inderdaad, denk ik, helemaal in het begin een beetje de eerste barefoot shoe geweest. Maar dat is nu gewoon zo ver ontwikkeld. Naar dit.
Ja.
En nu, het mooiste nu is van ik weet niet of ik dat nog benoem, maar moet het maar uithalen, maar van mijn nieuwe wereldrecord is dus mijn sponsor.
Ja, dat mag je zeker benoemen. Ja,
ja. Is Barbaryx en Bilenka. Dus het is eigenlijk één merk. Maar het mooie is gewoon dat een schoenenmerk iemand gaat sponsoren die op blote voeten loopt. Maar het is juist om, het is niet voor iedereen haalbaar dus om op blote voeten te lopen. Dat is geheel normaal. Dus de next best thing is dus die barefoot shoes. En Bilenka heeft zich daar gewoon heel erg ver in ontwikkeld. Die heeft heel veel onderzoek gedaan van, wat is dan de beste pasvorm voor kinderen, voor vrouwen, voor mannen. Die hebben gewoon heel veel onderzoek gedaan naar hoe werkt dit het beste. En die hebben het gewoon fashionable gemaakt. Want de meeste barefoot shoes zagen er ook gewoon niet uit.
Ja.
Eerlijk is eerlijk. En deze schoenen... Ik zeg het niet omdat het mijn sponsor is. Ik meen het gewoon. Daarom heb ik hun ook uiteindelijk opgezocht. Omdat ik gewoon hun missie zie. En dat het gewoon veel behapbaarder wordt voor mensen om te denken. Maar dit zijn gewoon schoenen die ik onder mijn pak of naar werk of naar de bar aan kan.
Yeah.
En ik zeg je eerlijk. Als je er één keer op loopt, je wilt gewoon nooit meer wat anders. Omdat je echt voelt, maar wacht eens even. Maar mijn voeten hebben nu ruimte. Dit voelt lekker.
Wat gaaf.
Ja.
Bilenka heet
Bilenka.
Het. Bilenka. Ja, ja en met dus Bilenka als sponsor ga jij van LA naar New York lopen?
Ja, een stukje wandelen.
5000, laten we die afstand dan ook exact noemen. 5000 hoeveel?
Nou ja, het is dus om en nabij de 5000
kilometer. Oh, het
kilometer.
Is wel om en nabij. Ja.
Dus ik heb met Australië bijvoorbeeld geleerd. Ik dacht dat het 2400 was als ik naar Google Maps keek. Uiteindelijk is het 3019 geworden.
Wow.
Dus ik heb nu op Google Maps Amerika een beetje uitgevogeld. Toen kwam ik op iets van 4600-4700 uit. Dus ik denk dat ik over de 5000 heen ga.
Ja.
Ja.
En dat wanneer begin je? Want het is nu, als deze podcast live is, dan ben je waarschijnlijk al aan het lopen.
Ja.
maar we kunnen wel gewoon zeggen, het is nu 8 februari. Ja. Jij vliegt op 10 februari.
Ik vlieg over 2 dagen.
Wanneer ga je lopen?
De 17e begin ik met lopen.
Ja.
Dus ik heb een weekje in LA om... de laatste dingen daar te organiseren. Ik dacht even een stukje te gaan lopen, maar er komt echt ongelooflijk veel organisatie bij kijken nu ik een sponsor heb, nu het allemaal veel groter wordt. Minder leuk geheel van dit verhaal, maar het moet ook gebeuren. Dan heb ik een weekje in LA om de laatste dingen te organiseren en even van de jetlag af te komen, dat ik de 17e zo fit mogelijk aan de finish kan, of aan de finish, aan de start kan staan.
En heb je er zin in?
Ja. Al moet ik ook heel eerlijk zeggen, door dat de organisatie zo groot is nu, heb ik eigenlijk bijna niet kunnen nadenken over überhaupt wat ik moet doen. Ik kwam met het idee, de organisatie begon. Het is echt gewoon volle bak hiermee bezig zijn. Wat ik niet had verwacht. Het is echt lijkt alsof ik een corporate baan heb, terwijl ik ben met de reden niet de corporate wereld ingegaan. Dus ik heb eigenlijk nog weinig feel bij, maar wat gaat er nou eigenlijk zo gebeuren? Terwijl ik echt net mijn tas heb ingepakt. Ik moet mijn appartementen moeten ook uit. Die moeten opleveren. Dus dan ga je web, ben je er wel mee bezig. Maar dat ik dan mentaal eigenlijk best wel gewoon een beetje de druk en de stress voel ook van... Kijk, maar dit moet echt allemaal staan. Er moet nog zoveel gebeuren. Dat ik eigenlijk nog niet eens een soort van door heb wat ik eigenlijk ga doen. Ik weet dat het weer ellende wordt, maar tegelijkertijd ook echt super mooi.
Nou, en ook wel overzichtelijke ellende. Want ik kan me voorstellen dat barefootwalking, dat ellende is die je misschien liever... Dat wat beter bij jou past dan de ellende van alles organiseren. Ja, en of die laptop zit en e-mails en waar ga ik slapen. En mijn content creator en plannen en media en dingen.
Ja,
dus straks heb je hele georganiseerde gewoon de pijn aan mijn voeten. Ja, en stap voor stap.
Ja, dan weet ik precies waar ik mee moet dealen inderdaad. En de rest wordt allemaal geregeld.
Ja.
Ik kan niet wachten om gewoon te beginnen. Om die eerste paar dagen een beetje door te zijn. Dat het echt op gang is gekomen. En dan gewoon echt de lol weer te beleven.
Sorry.
Ondanks dat het inderdaad gewoon ellende wordt. Maar ook wel die lol te beleven aan... Ja, iedere dag wordt ook weer een nieuw avontuur. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Je wordt ergens wakker. Je weet nog niet waar je gaat eindigen. Je weet niet wie je tegen gaat komen. Je weet niet wat je tegen gaat komen. Hoe lang het gaat duren. Iedere dag is gewoon een nieuwe verrassing. En dat bijna 8 maanden lang straks.
Ja, want over daarover gesproken, het eerste stukje. En dan heb je het over de eerste 2 maanden of zo. Ja. Loop je door de Death Valley en de Rocky Mountains.
Ja. Dus dat wordt ook echt meteen het zwaarste gedeelte. Dat Valley is natuurlijk gewoon een soort van immigraden, aus, één stuk rechtdoor door de woestijn. En nu heb ik het zo getimed dat het nog niet super heet is. Wat dan wel weer betekent dat wanneer ik in de Rocky Mountains aankom. En dat is ook een dingetje, die zou ik makkelijk kunnen overslaan, hoor, de Rocky Mountains. Maar die heb ik echt uitgekozen, omdat ik dacht van, ja, anders is het ook alleen maar rechtdoor, super saai. en een beetje extra uitdaging om toch dan die bergen in te gaan. Maar daar ben ik dan nog net in een tijd dat het of een dik pak sneeuw kan liggen, of het is 20 graden of net andersom. Het gaat heel erg heen en weer. Plus de beren worden net wakker uit hun winterslaap. Dus ik heb rekening te houden met de bruine en de zwarte beer. De puma's en de cougars en de mountain lions, die worden een beetje wakker. Dus het wordt een interessante eerste paar maanden.
Wauw.
Bearspray op de man.
Wat zei je?
Bearspray op de man. Dat ik die bearspray voor de beren, als ze in de buurt komen.
Oh, ik ken dat niet. Bearspray is echt een soort van pepperspray tegen beren, zeg maar.
Ja. Als je dan aangevallen wordt, dan moet je die in de lucht spuiten. Dan schijnen ze niet van te houden.
Ja, wauw. En je hebt wel een team om je heen, wat elke dag bij je incheckt. Of je nog bent.
Ja, die zullen niet de hele tijd erbij zijn. Dat is ook super saai natuurlijk.
Ja.
Dus ze zullen gewoon op afgesproken punten, zullen ze even komen inchecken, ook voor het eten. Even komen filmen. En die gaan in de tussentijd, gaan zij ook gewoon zelf dingen opzoeken in de omgeving. Dus de bedoeling is echt iedere dag gewoon content te delen, dat mensen echt helemaal mee kunnen in het verhaal.
Ja.
Dat alles wat ik mee ga maken, dat zij dat ook mee kunnen maken. Daarom is het ook gewoon veel leuker dat zij zelf ook op avontuur gaan.
Ja.
Eerst ergens een rodeo te zien, dat ze lekker naar de rodeo gaan. Of ik noem maar iets, weet je, dat ook allemaal terugkomt.
Ja. Uiteindelijk, hoe lang gaat dit? Wanneer verwacht je te finishen op Times Square?
Ergens september, oktober. Het is heel lastig in te schatten. Ik weet gewoon niet hoe mijn dagen zullen zijn.
Nee.
Maar de bedoeling is ongeveer september, oktober. Veel later kan ook niet. Als ik in november aankom, dan ben ik echt wel de sjaak. Want dan is het gewoon super koud.
Ja.
Dus ik moet echt... Oktober is echt... wordt wel een beetje mijn laatste maandje dat het nog goed haalbaar is. Kijk, wordt het november, dan zal ik gewoon heel langzaam over doen. Dat is echt heel koud, maar ik ga niet stoppen.
Nee. Wauw. En loop je 7 dagen per week? Hoe zit het?
Ja.
Echt waar?
Ja.
Wauw.
Dus de bedoeling is eigenlijk geen rustdagen, maar dat zou ik in Australië ook. Tot ik na een maand ongeveer bijna uitviel langs de kant van de snelweg. Maar dat had ook wel te maken dat ik in Australië was ik alleen. Ik pitchte gewoon iedere keer een tentje langs de kant van de snelweg. Daar sliep ik in. En ik had eens een klein gasbrandertje om gewoon van die noedelpackages op te warmen. Ja, het is echt nul goede voeding.
Oh, ja.
Dus mijn lichaam die brokkelde vrij snel af.
Ja.
Nou, dat gaat nu wel anders. Ik heb nu een campervan en gewoon iemand die kookt. Gewoon ook zo gezond mogelijk eten. Juist ook om het te laten zien voor hoe beter je voor jezelf zorgt. Slaap, nog zo'n goede van mens zijn.
Ja.
Die we wel eens vergeten hoe belangrijk dat is. Dus hoe beter ik nu voor mezelf ga zorgen, hoe meer ik kan lopen. Dus de bedoeling is om aan één stuk door te lopen. Of het ook gaat lukken is een tweede. Kijk, uiteindelijk moet je ook naar je lichaam luisteren. Als die gewoon zegt van, hey, tot hier en niet verder. Je moet heel even rusten. Dan rust ik. Maar ik heb mezelf ook. Ik weet het nog wel redelijk te rekken.
Je weet aardig diep te gaan.
Ja.
En is dit maar, is het ook om vooral bewustzijn te creëren voor laat de mens weer meer mens zijn.
Ja, ja, het is met name voor de mentale gezondheid van een man.
Ja.
Dus samen met Bielenka, eigenlijk Barbarics. Dus Barbarics is het sneakermerk van Bielenka.
Ja.
Zij willen de sneakers heel erg naar voren brengen. Snap ik, zijn ook heel tof. Samen met hun hebben we nu de campagne Brave Men Talk opgezet.
Ja.
En Brave Men Talk is eigenlijk om het taboe rondom de mentale gezondheid van een man te doorbreken. Dus wij mannen lopen eigenlijk nog steeds 100 stappen achter als het gaat om emotie en kwetsbaarheid.
Ja.
En wij zien dat nog steeds als een zwakte, terwijl het tegenovergestelde waar is. En ik kan er nu gewoon zeggen uit eigen ervaring en van wat ik allemaal zie van andere mannen die nu uiteindelijk gewoon even aan het touwtje trekken van ik heb hulp nodig. En dat moeten er gewoon meer mannen beseffen. Dat je nog steeds bier kan drinken. Je kan, mindere mate zou ik doen, maar je kan nog steeds bier drinken. En je auto werken voetballen. Maar je kan ook gewoon met je maten praten en zeggen, hey, weet je, ik heb het hier eigenlijk best even lastig mee. Ik heb hulp nodig. En dat laatste is gewoon iets waar we, comfortable with the uncomfortable, is dat we daar gewoon comfortabel mee raken. Dat we gewoon kunnen zeggen, ik heb moeite, ik heb hulp nodig. Ik heb hier het antwoord niet op. Dat we emotie en kwetsbaarheid durven te tonen. Want deze is misschien hard om te horen voor sommige mensen. Maar zelfmoord is de nummer 1 doodsoortzaak voor de meeste mannen in de meeste landen. Hier in Nederland is het de nummer 1 doodsoortzaak voor mannen tot aan de leeftijd van 30. En voor middelbare leeftijd is het een vrij rap tempo omhoog aan het gaan. Je hoort er niemand over. Hè, dus alle andere dingen, daar hoor je van alles over. Maar mentale gezondheid is gewoon nog steeds een taboe. En dat moet echt doorbroken worden. Want dat zelfmoord is gewoon te voorkomen. Als mannen zich gewoon veilig voelen om te praten wanneer dat nodig is.
Ja.
He, dus aan de ene kant mogen we gewoon weer als man terugkomen in onze gezonde kracht van man zijn. En dan heb ik het niet over het ongezonde man zijn. Het willen overheersen, het misbruiken, discrimineren, noem maar op. Wat ook gebeurt door mannen die gewoon niet gezond staan in hun mentale gezondheid. Maar echt weer die gezonde kracht voelen van het man zijn. Borst vooruit, kin omhoog, ik weet wie ik ben. Leiderschap nemen. En tegelijkertijd invoelen met, maar wanneer ik het gewoon even niet weet, wat helemaal volkomen normaal is, dat overkomt ons allemaal. Ik weet zeker dat iedereen die hier nu zit te luisteren, echt gewoon een keer iets mentaal, qua mentale gezondheid heeft meegemaakt. En dat het gewoon net zo normaal is om daarin gewoon te zeggen van, ik weet het gewoon even niet, ik heb hulp nodig.
En vandaar heet deze campagne of dit avontuur heet Brave Man Talk.
Ja, ja, juist om aan te tonen, het is moedig om juist je uit te spreken. Het is niet zwak, het is moedig. En zodra wij mannen zitten best wel simpel in elkaar over het algemeen. En zodra wij ook iets zingen van, dat is moedig, dat is stoer. Dan vinden we het een keer tof om te doen. Ja. Maar zo is het wel. Het is echt super moedig als jij gewoon durft te zeggen, maar ik heb hier moeite mee.
Ja.
En ik heb gewoon hulp nodig. En hoe meer mannen dit doen, hoe meer mannen uit hun stress en anxiety en depressie en dus in het ergste geval zelfmoord komen. Maar tegelijkertijd de vrouwen en kinderen in ons leven positief weer gaan beïnvloeden. Want een heel groot side effect van de minder mentale gezondheid van een man is dat er nu nog meer vrouwen zijn die echt mishandeld worden door mannen die gewoon niet sterk staan. En nog meer kinderen die opgroeien met een verkeerd beeld van wat vader is of wat man zijn betekent. We hebben het net misschien al een klein beetje over gehad. Ik zei, het is duizenden jaren zo geweest dat wij mannen in een cirkel op een rots gingen zitten en van elkaar leerden.
Ja.
Hey, wij leerden elkaar jagen, we gingen samen jagen. En van jongetje naar man zijn of man gaan, dat leerden wij van mannen, van oudere mannen. Het was gewoon een rite of passage. Daar moest je doorheen om man te worden. Dat hele voorbeeld hebben wij niet meer. En het tegenovergestelde gebeurt nu een beetje. We raken allemaal een beetje vervreemd van elkaar. We zien elkaar alleen nog maar als concurrentie. Oh, hij doet dit, dus moet ik dit doen.
Ja, ja.
Nee, we zijn gewoon broers. We hebben dingen van elkaar te leren. Ik vind jou een mooie man. Ik hoop iets van jou te mogen leren. En vice versa. Ik hoop dat jij iets in mij ziet wat jij graag wil leren. En dat we het gewoon kunnen toegeven. Dus we mogen ook wat dat betreft, dus ook weer onderdeel van een mens zijn. Wij mannen mogen gewoon weer terugkomen naar een andere man zien als maat, als broer. Ik mag iets van jou leren. Dat we op die manier als mannen weer een beetje bij elkaar
komen. Ja, heel veel mannen van deze generatie of in deze wereld die Ja, die zijn denk ik op zoek naar het mannelijke voorbeeld. Die hebben het wellicht niet voldoende meegekregen vanuit hun thuissituatie. We leven niet meer in tribes, dat mannen inderdaad rondom een rots gaan zitten.
Ja, ja.
En wat is jouw persoonlijke ervaring hiermee? Want jij bent een man.
Ja.
Wat is jouw persoonlijke ervaring met mentale gezondheid? Want die passie is vast ook ergens uitgeboren.
Ja. Ja, wat ik helemaal in het begin al een beetje aangaf. Sorry, een vervelend kribbelhoesje.
Ja.
Ik ben hardhandig zelf door mijn eigen mentale hoofdstuk heen moeten gaan. Omdat ik dus dit allemaal verwaarloosd had.
Ja.
En bij mij was het niet eens defensie. Ik ben dan 3 keer op uitzending geweest in Afghanistan. Dat was het niet eens. Bij mij was het eigenlijk wat in ieder leven voor kan komen. Ik had een gebroken hart. Ik werd op een soort van hardhandige manier heel duidelijk gemaakt waar ik in tekort kwam. Geheel terecht. Misschien niet helemaal hoe het gebracht werd, maar een gebroken hart, ongeacht wat de achtergrondreden is, is gewoon ten alle tijde een van de zwaarste dingen om überhaupt doorheen te moeten. Daarbij kwam tegelijkertijd dat ik woonde toen in Australië. Ik had in Nederland mijn appartement verkocht. Zeker niet in de meest briljante tijd, waardoor ik met een redelijke restschuld achterbleef. En die ligt dan in 1 keer op je bord. Dus financiële druk, ook iets waar veel Nederlanders doorheen moeten. De financiële druk zorgde ervoor dat ik voelde, oké, maar dan zit ik dus vast met in de baan die ik nu heb. Wederom een gevoel wat vele Nederlanders ervaren is, vastzitten in een baan. En het was absoluut niet de baan van mijn dromen. Ik werkte toen in de bouw in Australië. Niet dat ik iets tegen de bouw heb, maar ik had gewoon, het was gewoon echt niet mijn ding. Ik was er gewoon een beetje ingerold, makkelijk, comfortzone, veel geld verdienen. En nu zorgde het echt voor dat ik dus daardoor zo in mijn hoofd ging zitten, dat mijn lichaam begon te reageren. Dus ik werd zo negatief. Ik was zo negatief tegen mezelf aan het praten. Dat ik nu helemaal vast zit in het leven. Dat ik begon te hyperventileren. Ik kreeg paniekaanvallen. Paniekaanvallen werden dusdanig ernstig dat het voelde alsof ik een hartaanval kreeg. En ik kon in 1 keer spontaan in huilen uitbarsten. Nou, huilen als een vent op een bouwplaat in Australië kan natuurlijk niet. Dat is in ieder geval wat ik mezelf had duidelijk gemaakt.
Ja.
Dus ik kon niet meer werken. Niet werken in een van de duurste steden ter wereld, Sydney, waar ik toen woonde, zorgde ervoor dat ik dus geen huis meer kon veroorloven. En ik ben mij toen 31, en niet dat leeftijd ertoe doet, maar dat kan soms echt wel zo voelen, in een hostel terechtkwam, mijn kamer deelde met 5 jongeren die vol in het leven stonden. En ik lag in mijn stapelbedje en ik gleed heel snel af in een depressie. En ja, daarbij kwam toen eigenlijk de realisatie dat ik volledig mijn eigen identiteit was verloren. Ik, 10 jaar lang was ik soldaat. Ik hoefde iedere ochtend mijn bloemetjespak aan te trekken. Ik had een heel doelgedreven leven, altijd echt naartoe aan het opwerken. En nu was ik gewoon in 1 keer niks en niemand aan de andere kant van de wereld. En ik had geen idee wie ik nog was, wat ik moest doen, wat ik kon. Ja, dat zorgde ervoor dat ik echt heel snel in die neerwaartse spiraal terechtkwam. Alleen nog maar negatief over mezelf dacht, praten. En dat heeft in het meest extreme geval ervoor gezorgd dat ik echt op een randje van een klif ben uitgekomen.
Wow.
Dat ik geen uitweg meer zag eigenlijk. Laat ik het zo zeggen, ik voelde niks meer. Waar ik voorheen juist de persoon was die andere mensen juist op attendeerde. Kijk eens hoe mooi het leven is. Door al mijn reizen, door mijn ervaringen in Afghanistan. Ik wist dat het leven kan in een seconde voorbij zijn. Zo, live it like there's no tomorrow. Wist ik dat ik nu iets moest voelen. Ik woonde in een paradijs. Ik keek uit op een van de mooiste stranden ter wereld. Maar ik voelde niks meer. Ik was gewoon een leeg omhulsel, grijze wolk. En ik wou weer iets voelen. En ik besloot om naar een uitzichtpunt te lopen. Die heb je heel veel in Sydney. Heel Australië, hele mooie kliffen. En ik liep daarheen. Ik klom het hekje over, wat best wel normaal is daar. Om dan extra dichtbij het randje te komen. Om van het uitzicht te genieten. En ik stond op het randje. En ik voelde wederom gewoon helemaal niks. En in plaats daarvan keek ik naar beneden en kon ik in 1 keer begrijpen waarom je die laatste stap zou kunnen zetten. Want die pijn en uitzichtloosheid die je soms kan voelen, kan dus met die ene stap gewoon in 1 keer voorbij zijn. En gelukkig schrok ik heel erg van mezelf in dat moment. Krabbelde ik terug, klom ik terug dat hekje over. En ik weet niet hoe ik dit in eerste instantie gemist heb. Het is een heel lang hek. En dan heel veel bordjes aan het hek en die zeggen allemaal: if you are in mental distress, call Lifeline. We're here 24/7. En zelfs in dat moment wist ik eigenlijk nog intern tegen mezelf te zeggen: ja, maar ik heb geen probleem. En al heb ik een probleem, ben ik kerel, dat los ik zelf op.
Want dit was een plek waar vaker...
Ja, het gebeurt uiteindelijk dus echt heel veel daar.
Zo.
Ja, de zelfmoord daar is echt aan, ja, wekelijks. Omdat dus ook zelfmoord bij mannen de nummer 1 doodsoorzaak in Australië is. Tot de leeftijd van 45, dacht ik. In Australië zijn er nu 9 mensen per dag die overlijden aan zelfmoord.
Zo.
Het is redelijk aanwezig. Maar ja, zelfs in dat moment dat ik nog steeds gewoon wist te ontkennen dat ik een probleem had. Tot ik ongeveer een week later een soort van stil stond. Ik keek uit over het strand. En vol realiseerde, ik sta hier nu op een tweesplitsing. Ik kan zo door blijven gaan. Ik ga niks veranderen aan mijn situatie. Sterker nog, ga ik dieper down the rabbit hole. Daar kom ik niet meer uit. Ik voelde op dat moment heel erg, als ik hier aan uit wil komen. En dan zal ik, als ik een ander gevoel, een andere uitkomst wil. Dan zal ik andere keuzes moeten gaan maken. En dat is maar één persoon die dat kan. Dan ben ik.
Ja.
En ik zag op dat moment nog één hele goede vriendin. Een van de eerste dingen die je doet als je met je mentale gezondheid struggelt, is eigenlijk mensen die waarvan je houdt wegduwen.
Mm.
En niemand mag echt dichtbij komen. Ik had nog één hele goede vriendin die al redelijk vaak bij mij incheckte. En die zag al langere tijd een mental health en spiritueel coach. Ja, ik maak eigenlijk altijd hetzelfde grapje, maar ik meen het oprecht. Als je tot kort voor die tijd nog naar mij toe was gekomen met iets mental health of spiritueel gerelateerd, dan had ik je vol uitgelachen. Naar de dichtstbijzijnde boom verwezen om die te gaan knuffelen en niet meer los te laten.
Ja.
Zweef lekker weg op je tapijtje.
Maar ja, ja.
Dat was gewoon ver uit mijn comfortzone. En het, op dat moment eigenlijk ook een beetje af te zijn van het gezeur. Zei ik, weet je wat, ik ga gewoon mee. Ik zie wat er gebeurt.
Ja.
En ik ging mee. Ik zei tegen die coach, ik zei tegen haar, ik kom niet terug. Ik heb geen geld. Ik was blut. Ik kom niet terug. Geef me iets om aan vast te houden. En bewust of onbewust, maar dat deed ze wel. Ik had het zelf in elk geval niet door, pas later dat ze dat eigenlijk deed. Maar ze gaf me toen 2 dingen. Eén was een boek. Mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. En de ander was een app, Headspace.
Hmm.
Een meditatie, heb ik misschien ook wel.
Ja.
En dat waren die eerste 2 lichtpuntjes aan het einde van mijn lange donkere tunnel. Want in eerste instantie met nog superveel weerstand ging ik het gewoon doen. Ik dacht ook echt bij mezelf, moest ik op een rozijntje gaan kouwen. En dan moet je door al die ervaringen, zie ik er op een rozijntje te kouwen, ben ik in godsnaam aan het doen. Of een meditatiemomentje opzoeken, dat ik een plekje moest opzoeken om in stilte met mezelf te gaan zitten. Ik zei, het allerlaatste wat ik nu wil,
yeah,
is in stilte met mezelf gaan zitten. Maar ik ging het toch gewoon doen. En gaandeweg kwam ik erachter, ik heb nu net al een paar minuten niet aan mijn eigen storm gedacht.
Mm.
En dat was een soort van klikmomentje dat ik dacht van,
Die paar minuten gaf hoop.
Juist. Dat was eigenlijk dat lichtje aan het einde van die lange donkere tunnel. Van maar als deze paar minuten nu gecreëerd kunnen worden, wat kan ik nog meer creëren dan? Dus ik ben gewoon meer boeken gaan lezen, meer apps gaan downloaden, YouTube filmpjes gaan kijken, podcasts gaan luisteren. En als allerbelangrijkste, ik ben gaan praten. Want ik liep op dat moment heel veel heen en weer. Ik ben echt aan het ijsberen langs een promenade, langs een strand. Een stukje van 2,5 kilometer liep ik soms 8-9 uur per dag gewoon heen en weer.
Wauw.
Gewoon alleen maar dit. En dan kom je dus continu dezelfde mensen tegen die dan altijd vragen, how's it going, mate? Yeah, good. En je spannend het antwoord dat we hier in Nederland ook hebben. Ja, goed, druk, maar goed.
Ja, ja, ja.
En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, maar waarom lieg ik continu tegen mensen die oprecht aan mij vragen, hoe gaat het met je? En iedere keer wanneer ik deelde hoe het eigenlijk echt met me ging, kwam ik erachter, maar ik ben helemaal niet alleen.
Ja.
Want iedereen waarmee ik praat nu, die heeft een achtergrondverhaal. En iedereen heeft zijn of haar eigen tools om daarmee te dealen. Als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. Nou, dat was een beetje de start van mijn helingsproces. Die nogal lang duurde. Maar ook cliché, het ook klinkt. Uiteindelijk ben ik er beter dan ooit uitgekomen. Heb ik juist dat nodig gehad om nu te mogen doen wat ik nu doe, waar ik zoveel passie en vuur bij voel.
Ja, mooi dat je het ook hier deelt. En inderdaad, als je zelf opent, dan opent dat ook de deuren voor andere mensen om te openen over
juist
waar zij mee zitten. Want iedereen heeft mentale problemen en dingen waar die niet uitkomt in het leven.
Ja, 100%. Ik denk dat dat een van de belangrijkste berichten is van Brave Man Talk is, je weet niet waar de persoon naast jou mee aan het dealen is. Die naast jou in de bus of naast je op werk. Dus wanneer jij jouw verhaal deelt, creëert dat meteen een veilige ruimte voor iemand anders om te voelen, maar als hij of zij dat kan, dan kan ik het ook. Of een elf het gevoel, maar ik ben dus niet alleen. En dat is echt wel Ja, je weet gewoon niet, je kan daadwerkelijk iemands leven redden door alleen al gewoon je eigen verhaal te vertellen.
Ja.
En dat is het mooie ervan. En dan heb je dat ripple effect. Dat gaat gewoon, dat spreidt zich steeds verder uit.
Ja.
En dat is wat we mogen doen.
En je begeleidt nu onder andere ook mannencirkels,
ja,
toch? Kan je vertellen hoe dat er aan toe gaat? Voor mensen die nu luisteren en denken, mannencirkel, wat is dat? Is het spin the bottle?
Ja, supermooi. Wat ik net al een beetje zei, het is natuurlijk duizenden jaren zo geweest.
Ja.
We noemen het geen mannencirkel, het was gewoon een leven.
Ja.
En nu herintroduceren we dat weer een beetje, want het geeft sowieso in de kern een ander gevoel bij een man wanneer we alleen met mannen zijn. Wanneer er één vrouw bij is, is die hele dynamiek anders. En dat is niet per se negatief of positief. Maar mannen hebben altijd geleerd van mannen.
Ja.
Niet iedereen zal het ermee eens zijn met wat ik nu zeg. Maar in de meest pure koor is het vaak wel hoe het gaat. De vrouwen zijn degene in ons leven die ons spiegelen en ervoor zorgen dat wij andere stappen zetten.
Ja.
Die eigenlijk met die kleine speldenprikjes ervoor zorgen dat wij onszelf open gaan stellen.
Ja.
Maar uiteindelijk leren we het meeste van andere mannen. Zo is het altijd van geweest. En daar zijn die mannencirkels voor. Het is, alle aspecten komen voorbij. Dus alles waar we mee kunnen dealen, dat komt gewoon voorbij. En het kan zijn in juist hele fysieke uitdagingen. Want het fysieke is ook echt iets wat bij heel veel mannen of mensen überhaupt ontbreekt. Zware gewichten tillen is gewoon niet wat wij horen te doen. Daar gaat ons testosteron ook van omhoog. Dus ook gewoon stoeien en worstelen of juist echt even voorbij je grenzen gaan met wat voor fysieke bezigheid dan ook. Dat wakker tegelijkertijd meteen zo'n oergevoel aan. Waarna wel meteen je borst vooruit een keer omhoog gaat. Je bent misschien helemaal gesloopt.
Ja.
Maar je voelt in één keer wel weer een soort van oerkracht die in iedereen zit.
Ja.
Wow. Ik was even vergeten dat, omdat ik nog alleen maar 8 uur in mijn kantoorstoel zit, maar dat ik dit ook nog steeds kan.
Ja.
En tegelijkertijd juist ook het verzachtende gedeelte van, oké, maar er zijn zoveel problemen waar we wel mee dealen, maar niet over hebben. Dit is juist die veilige ruimte om dit met elkaar te bespreken. Om dan juist achter te komen dat al jouw buurmannen precies hetzelfde hebben ervaringen of ervaren of voelen. En dan hebben we het over scheidingen of het hebben over werk of wat dan ook. En dat het dan juist zo mooi is om te zien dat zodra een man voelt dat hij gezien wordt, dat hij gedragen wordt, dat hij gehoord wordt, dat dan ineens alles los kan komen.
Ja.
Dat is zo mooi om te zien. En dan kan je nog zo groot zijn. En dan kan je nog zo'n stoere vent zijn. Dat heeft niks te maken met je bent gewoon nog steeds mens. Het heeft ook niks te maken met vrouw of man zijn. Het heeft alles te maken met mens zijn. We hebben allemaal dezelfde emoties. Hey, eerst wat jij doet als je geboren wordt, is huilen. Of het algemeen.
Ja.
Emotie tonen. Ons wordt alleen aangeleerd dat het gek is.
Ja.
Maar het zit gewoon nog steeds in jou. En bij iedere man die ik tot nu toe heb ervaren. En ik heb ook echt. Ik zelf ex-militair. Ik heb super veel ex-militairen gehad. Of politie of brandweer. Waar we van weten. Van oké, maar die zien wij echt als de stoerste mannen. Ook zij. Hè, we hebben gewoon allemaal een klein jongetje van binnen. Die graag gezien wil worden.
Ja.
Die gehoord wil worden. En die graag gewoon een keer een arm om zich heen wil hebben. Van nee, maar ik hoor je.
Ja.
Ik voel je. Ik zie je. Ik kan je troosten. Vertel me wat er is.
Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt, dat vrouwen die spiegelen ons.
Ja.
En daar hadden we net in de voorspreking even over. Wij vinden het allebei prachtig. En soms is het ook moeilijk, maar vooral vinden we het prachtig en kiezen we er heel bewust voor. Ja, dat een vrouw je spiegelt en je speldenprikjes geeft. Ja. Soms is het een flinke speldenprik.
Ja, bruin haalt.
Ja, hier.
Pak aan.
Ja, toon maar leiderschap. Laat je mannelijkheid maar zien.
Ja.
En ja, en bij mannen, ik hoorde een coach een keer zeggen, bij mannen kunnen we echt bijtanken. Dus dat kan ik ook echt zo ervaren. Dat je bij mannen kan bijtappen of kan bijtanken. Dat je met z'n allen elkaar steunt. En ik herken het ook meteen als je met 20 mannen bij elkaar bent en je zet er maar 1 vrouw bij.
Ja.
En dat maakt echt niet uit. Wat voor vrouwen, jong, oud, whatever. Maar dat verandert de hele dynamiek met de groep.
Ja, dus we hebben een meerdaagse retreat in Portugal. Dat doe ik samen met de Gathering of Men, Oscar. Het mooiste wat ik mag doen. Het is zo tof om te doen. We zeggen eigenlijk nooit iets over het programma, maar er zit één momentje bij waarbij er een andere vrouw echt een elfje aanwezig is. Ook om echt iets heel zachts te doen. Juist dat mannen ook voelen van dat ze kunnen verzachten daarin. Het is zo tof om te zien hoe dan. Ik kom al een beetje als mannetjes aangelopen en denk, oh. Oké, je ziet iedereen meteen even anders gedragen. Zeg maar. Het is zo tof, we doen het allemaal. Al zijn we bewust, we doen het nog steeds.
Ja.
Het is zo tof om te zien. En hetzelfde voor vrouwen. Hè? Ik bedoel, de vrouwencirkels. Ik vind het super mooi dat het gebeurt. En het gaat er juist om, als we het dan hebben over man en vrouw zijn, over die dynamieke relaties gespiegeld worden. Ik denk een mega groot probleem in onze samenleving is nu dat die dynamiek helemaal verwaterd is. Het is ook een soort van taboe onderwerp als je nu zegt de man moet hier staan, de vrouw die moet hier staan om de juiste dynamiek te hebben. Oh, dat kan niet, want het komt vaak, ik ben daar geen specialist in, maar het komt vaak wel een beetje terug uit een soort van trauma, uit nare ervaringen die je hebt gehad met een man of vrouw. De meest pure core van het mannelijke aard en het vrouwelijke aard hebben wij gewoon bepaalde eigenschappen waar we beter in zijn en waar vrouwen beter in zijn. Ja. En het voelt gewoon beter wanneer die dynamiek er zo is. Dus ook in relaties. Waar het in relaties nu heel vaak fout gaat. En ik bedoel, relaties is de grootste universiteit van je leven.
Ja.
En ik leer nog iedere dag bij. Ik ben er ook zeker geen specialist in. Maar wel dat dat dus het grootste probleem is dat die balans weg is. Dus dat nu veel meer vrouwen voelen zich onveilig voelen bij een man. Dus heel erg in hun mannelijke energie gaan staan.
Ja.
Waardoor heel veel mannen eigenlijk hun soort van rol verliezen en heel onzeker worden, heel klein worden. Waardoor de vrouw nog onveiliger voelt. Dus die hele dynamiek.
Waardoor ze denkt, ik moet nog meer voor mezelf zorgen. Ja. En zelf de masculine rol pakken.
Ja, ik moet nu de leiding nemen. En dat werkt alleen maar averecht. Dus hoe meer de man weer aan zichzelf gaat werken in die gezonde mannelijke energie komt staan, hoe meer zelfvertrouwen dat geeft, hoe meer energie je gaat uitstralen. En jij komt met die energie thuis. Je vrouw voelt dat meteen. Vrouwen zijn 100 keer beter in voelen dan wij. Die voelt dat meteen en je voelt meteen, oh,
ja,
wow.
Ik kan ontspannen en landen in jouw armen.
Ja, ja. En dat, weet je, niet. Wat ik zeg, het is een vrij fragiel onderwerp. En sommige vrouwen zullen je misschien wel tegen hebben, maar de meeste vrouwen, ik heb echt 100 vrouwen hier nu over gesproken. En uiteindelijk komt er allemaal op neer. Ze willen gewoon een man waar ze zich veilig bij voelen. Waarbij ze van zijn leiding af kunnen. Dat zij gewoon thuis kunnen komen. Kunnen verzachten. En in een zorgzame rol kunnen komen. Dat,
ja.
Ja. En dat wil niet zeggen, bijvoorbeeld buiten de relatie om, denk ik dat sommige vrouwen bijvoorbeeld veel beter kunnen leiden dan sommige mannen. He, in werksferen, dan kan het echt wel zo zijn. Maar thuiskomen in relatiesferen, ben ik er heilig van overtuigd dat die dynamiek gewoon aanwezig moet zijn.
Ja.
En dat de man zich gewoon beter voelt wanneer hij wordt gezien in zijn leiderschapskunsten en zijn man zijn. En dat de vrouw zich veel beter voelt in het zachtere en gewoon het verzorgende. En hoe meer we in die rollen komen, hoe meer we elkaar gaan aanvullen, hoe meer liefde we aan elkaar kunnen geven en het allemaal goed voelt. Ja. Minder scheidingen.
Ja, nou, en veel meer gelukkige kinderen die de juiste dynamiek en polariteit van hun ouders zien.
Ja.
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 En er is, dat is wellicht onderdeel van dat dit nu de situatie is. Er is een ontzettende beweging natuurlijk gaande wereldwijd, waarin vrouwen eigenlijk het onrecht eigenlijk altijd, zolang de mensen bestaat, zo'n beetje van de vrouw aan het compenseren of aan het een tegenbeweging aan het creëren zijn. Wat totaal terecht is en totaal begrijpelijk is.
Ja.
En het is vaak een pendulum, waarbij die eerst doorslaat de andere kant wat hij het midden uitkomt.
Ja.
Dat heeft nu onder andere ook wel side effect dat heel veel mannen nu op zoek zijn om weer zelf die masculine en die leiderschapsrol te pakken.
Ja.
En dan kunnen we naar de vrouwen kijken van jullie moeten weer in je zachte, zorgzame rol. Want dan kunnen wij weer een soort van de leider zijn.
Maar het is,
even binnen de context van relaties, voor de duidelijkheid. Ja, voordat we mensen nu denken dat we het laten hebben over het werkende leven. En dat vind ik, dat past veel meer bij het mannelijke en bij het krachtige. Ja, we moeten gewoon ongeacht de situatie ervoor zorgen dat wij weer in contact komen met onze ballen en ons mannelijke ik.
Ja. Ja, het is niet zozeer aangeven, ik wil graag dat jij iets zachter wordt. Nee, tuurlijk mag je het aangeven, maar het gaat er meer om dat jij eerst die kracht weer bij jezelf gaat voelen, ervaren. Dat je jezelf in die kracht gaat zetten voordat je iets gaat vragen.
Ja.
Natuurlijk kunnen er gewoon situaties voordoen dat je dat gewoon mag communiceren. Van, ik heb iets van je nodig. En dat er ook gewoon steeds comfortabeler worden met dat we gesprekken aangaan. Maar in zekere zin moet je als man gewoon eerst in die staat komen dat jij voelt van, maar hier sta ik.
Ja. Ja, en dan ben ik heel benieuwd, want je had het hiervoor, hè, daar gaat ook natuurlijk je hele avontuur straks over Brave Man Talk. Dus we hebben het echt gehad over de wellicht wat zachtere kant van man zijn. Dat je kwetsbaar durft te zijn, dat je durft aan te geven dat je ergens mee zit, ergens mee worstelt. Dat je niet alleen maar die autosleutelende, bierdrinkende, voetballende krachtpatser bent.
Ja, ja.
Ik heb zelf het idee dat dat me wel goed afgaat. Wellicht heb ik ook wat zachte vrienden, dat zou kunnen. Dus het gaat me vrij goed af om helemaal over emoties en kwetsbaarheden en zo en relaties te hebben met vrienden. Maar waar we het nu over hebben, ik merk dat daar veel meer voor mij de groei ligt. Gewoon
het krachtige
ja. En het stuk leiderschap en het dicht bij mezelf blijven. En, heb je ook daar een visie op hoe je dat meer kan ontwikkelen?
Ja, nou ja, eigenlijk juist door die man gatherings. Dus sowieso als man weer sport oppakken. Veel mensen bewegen gewoon niet meer. Hè, wat ik zeg, we zitten werk, auto, thuis. We zitten. Ons lichaam hoort te bewegen. We worden alleen maar ziek van zitten.
Ja.
Dus sowieso, een sport oppakken. Gewoon in beweging komen. Maar over het algemeen hoe ik het nu ervaar, is hoe die oerkracht echt aangaat. Dus wanneer we dus ook daarin gespiegeld gaan worden.
Ja.
Dus uitgedagen. We moeten een beetje die uitdaging vinden op een gezonde manier. Hè, dus vroeger was het ook zo. Als jongetje werd je man gemaakt door mannen.
Ja.
Je trainde samen om naar oorlog te gaan. Want er was altijd oorlog. En je ging samen oorlog voeren daarna. Dus je was altijd elkaar aan het trainen. En waardoor je ook wist dat je van je buurman aan kon als er iets uitbreekt. Ik weet dat ik op hem kan bouwen. Dus het is mijn broer. En tegelijkertijd, daarna ga je oorlog voeren. Dus je gaat echt een strijd aan met elkaar. En daarna kwam het verzachtende. Want wat vaak in de films niet wordt laten zien. Maar de samurais, de wilde mannen, Genghis Khan. Echt allemaal van die warriors die wij heel hoog hebben staan. Die verzorgden elkaar. Voordat zij naar huis gingen, naar vrouw en kinderen, zorgden ze eerst dat ze bij elkaar hun verliezen uithaalden. Dat ze elkaars wonden gingen laten helen. En dat ze elkaar gingen verzorgen. Dat zie je niet in films, want dat is niet stoer. Dan moet je alleen maar een zwaard trekken en de ander neersteken. Maar dat hoort dus bij het manschap. Het is het trainen, dus elkaar spiegelen, elkaars weerstand opzoeken, waardoor die kracht aangewakkerd wordt op een gezonde manier. Dus niet op de straat iemand aanspreekt van hey, ik wil je even in elkaar slaan. Dat is echt de meest ongezonde manier. Dat komt meer uit een soort van onzekerheid dat je jezelf moet bewijzen. Maar juist elkaar op een hele gezonde manier gaan opzoeken van hey, waar kan ik jou in triggeren? Waar kan ik jou in jouw vuur in aanwakken? Dan gelijkertijd dat andersom ook gaat.
Ja.
En dan dus ook weten en voelen van jezelf. Oké, maar als er nu iets uitbreekt, weet ik gewoon dat ik daar kan staan. Dus niet dat je moet doen. Want dan ga je weer in dat niet gezonde masculiniteit zitten. Maar weten dat je het kan. Dat is al genoeg. En dan heb je dus eigenlijk die mooie balans van het trainen, het vechten en het verzorgen. En dat moet gewoon, in mijn beleefwereld werkt het alleen, of dan laat ik het zo zeggen, werkt dat het beste door van andere mannen te leren.
Ja. Ja, en dan komen we ook op het onderwerp, hoe integreer je dat? En ik vind het heel mooi dat jouw antwoord is, door mannen op te zoeken. Want eigenlijk aflevering van vorige week en de week daarvoor hebben we het ook heel erg gehad over hoe integreer je dingen. Ja. Mooi dat je bij een ayahuasca reis een inzicht opdoet. Maar als je het niet integreert, dan blijft het bij het inzicht en even dat moment van liefde en licht en niks meer.
Ja.
Of we hebben het ook gehad over familieopstellingen. Het is heel interessant als je bij een opstellingsdag erachter komt hoe de relatie met je moeder kan worden rechtgezet. Maar als je daarna niet integreert, blijft het bij een inzicht.
Ja.
En ook nu in deze podcast, of als je een keer mannencoaching of wat dan ook doet, als je erachter komt van, ik mag wel meer in contact met mijn ballen staan. Ja. Of meer die kracht of die kwetsbaarheid. Ja, als je dat niet integreert, dan is het ook niks.
Nee.
Wat ik heel erg nu voel, als we het er zo over hebben, dat mannen opzoeken, in welke vorm dan ook, dat onderdeel kan zijn van dat integratieproces.
Zeker. En dat is voor veel dus al uit de comfortzone stappen.
Ja.
Om überhaupt al, we hebben allemaal, niet allemaal, maar veel mannen voelen een beetje weerstand als je dan zegt, mannencirkel of zo. Daarom noemen we het ook wel eens wat anders. Maar hij is toch gek, dan gaan het alleen die hippie zijn. Nee, is dus echt helemaal niet zo. Maar daar begint het dus al. Je voelt weerstand. Ga eens voorbij die weerstand. Ga eens over die angst heen. Want eigenlijk is niet alleen angst, of alleen weerstand, is angst.
Ja.
Angst voor hetgene wat je niet kent. Ga dan eens ook, als een echte vent, laat ik het even zo zeggen, ga dan eens even op die angst af.
Ja.
Wat zit daarachter? Om er dan vervolgens achter te komen dat er niks is van wat jij had gedacht dat het was. En dat je dus heel veel kan leren. We leven sowieso allemaal best wel een individualistisch leven op dit moment. En we leven best wel in ons eigen bubbeltje. Dat is ook nooit zo geweest. Dat is meer eenzaamheid dan ooit.
Ja.
Eenzaamheid is nog echt een supergrote. Volgens mij staat eenzaamheid gelijk aan, dat is een gek onderzoek, maar wel aan 2 pakjes sigaretten per dag weg te roken. Hoe slecht dat voor je gezondheid is, zeg maar. Dus ga juist weer andere mensen en dus andere mannen opzoeken om juist te leren. Want van jezelf ga je niks leren in de zin van, en dan zijn het alleen je eigen woorden. Je wordt niet gespiegeld. Je kan heel veel leren van de boeken, van wat je ziet, wat je meemaakt. Maar je moet wel gespiegeld worden van wat jij jezelf leert, of dat wel gegrond is. En dat kan alleen als je met andere mensen omgaat.
Ja. Ja. Ja, het is veel stoerder en mannelijker om iets te doen wat spannend is en wat nieuw is, wat dat je comfort is,
ja,
dan dat het is om het af te zeiken.
Ja.
Dat klinkt dan heel stoer. Oh, ja. Mannencirkels, losers, is iets voor die Amsterdamse havermelk elite. Heel schattig.
Ja.
Maar dit is gewoon totaal je angst verbloemen. Het is veel stoerder om iets gewoon te doen wat je niet kent en wat je spannend vindt.
Dat, nou ja, precies, dat is eigenlijk je angst verbloemen. Dus eigenlijk door het een soort van belachelijk te maken, geef je eigenlijk al dus aan dat je ergens onzeker of angst bij hebt.
Ja.
Dus dan is het juist mooi om dan te zeggen, oké, maar ik ga het wel doen. Ik ga het wel even ervaren wat het is. En dat is niet alleen met mannencirkels. Er zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel tools die je kan aangaan om op zoek te gaan naar jouw triggers. Waarom je op een bepaalde manier ergens op reageert. Waarom je ergens op een bepaalde manier bij voelt. Hoe je er anders op kan reageren. En een mannencirkel is gewoon een tool om er dan achter te komen, oké, hoe kan ik hierin gespiegeld worden? En hoe kan ik dit meenemen in mijn eigen leven, in mijn eigen thuis?
Ja.
Want inderdaad, iets weten is nog steeds niet integreren. Je kan nog steeds thuiskomen en jezelf de gedrag bij je vrouw en kinderen uitvoeren. Ja, daar schiet je nog steeds niks mee op.
Nee.
Als jij nog steeds die botte lul blijft en er is nog steeds dezelfde frictie, dan schiet je er niks mee op. Je moet het juist in die meest kwetsbare momenten, juist in de relatie is het mega kwetsbaar, dan juist durven te zeggen van, oké, ik denk dat ik op een andere manier moet gaan communiceren. Of ik denk dat ik op een andere manier naar dingen moet gaan kijken. In plaats van alleen maar tunnelvisie. Dit is het, zo is het. Je gaat kijken, oké, wat zou zij misschien mee proberen? Of mijn kinderen, wat zullen die eigenlijk proberen te zeggen?
Ja, ja, prachtig. En zit hier een uitnodiging in voor elke man die luistert? Om, hè, want je kan je natuurlijk inschrijven voor de eerstvolgende mannengroep bij jou.
Ja.
Maar jij bent de eerste 9 maanden mee even een wandeltochtje aan het doen.
Ja, ja.
Zit hier een uitnodiging in voor alle mannen die luisteren om, kijk of je wat mannen om je heen kan verzamelen en zoek elkaar 1 keer per maand een middag op en deel verhalen.
100%. En het mooie is ook, ik zie het nu wel steeds vaker gebeuren. En ik hoor heel vaak, en zo ervaar ik het zelf ook, dat de man dan altijd dacht dat hij dan de enige was. Weet je wel? En dan durf je het eigenlijk, de enige die zoiets wou. En dan durf je het eigenlijk niet te zeggen. En dan vaak, wordt het ook nog eens zo, dan wordt het in een groep gegooid. En dan wordt het een beetje tegen je schenen aangetrapt. Maar één voor één, dat ze dan wel weer terugkomen. Hé, maar wat bedoelde je daar eigenlijk mee? En wat wil je doen dan?
Ja.
Dus dat het misschien heel spannend kan zijn om zoiets voor te stellen. Maar er zullen altijd maten zijn die zullen reageren van, ja man, ik wou het eigenlijk ook al zo lang, zo graag. Maar ik dacht, ja, ik kan dit niet zeggen. Dus dankjewel dat je het zegt. Ik vind het supermoedig. Dat je eigenlijk meteen al teruggekoppeld krijgt dat jouw bravery, zeg maar, wordt gewaardeerd. 100% dat jouw maat hier ook wel, al is maar 1 maat die hier behoefte aan heeft.
Ja.
En dat gaat weer, dat ripple effect, die gaat weer met een andere maat delen. Dus zeker binnen je eigen vriendenkring gewoon aangeven, hey man, zullen we gewoon eens 1 keer per maand iets gaan doen? Al is het bowlen of ik noem maar iets, karten. Maar dat het meteen een momentje is dat even bij elkaar komen. Dus niet alleen maar over de meetbasis dingen gaan praten, maar ook even bij elkaar inchecken van, hey, wat heb je meegemaakt?
Ja.
Hoe voel je?
Ja.
En het hoeft niet altijd zwaar te zijn. Het is, sommige onderwerpen zijn zwaar. Maar we vergeten soms ook dat speelsheid bij ons mannen ook best wel een beetje terug mag komen. We zijn best wel gewoon serieus van aard. Dat mag ook, dat zeker. Maar er mag ook een bepaalde speelsheid en luchtigheid in komen. Het hoeft niet allemaal zwaar te zijn. Het leven is al zwaar zat van zichzelf. Dus je kan dit soort dingen gewoon heel luchtig aangaan. En als er zware dingen besproken moeten worden, dan ben je gewoon voor elkaar. En kan je dat gesprek gewoon serieus met elkaar aangaan. Maar er is ook gewoon ruimte daarna om gewoon een beetje luchtigheid erin te houden.
Ja, het voelt heel erg als terug naar de natuur of zo.
Ja.
En dan hoef je die mannengroep niet per se in de natuur te doen. Ja. Maar gewoon, is ook heel mooi. Ja. Wellicht aan te raden.
Ja, Sweat Lodge.
Wij hebben samen in een ijsbad gezeten, bedenk ik me ook. Hè? Met z'n tweetjes tegenover elkaar, toch?
Ja,
benen in elkaar gekruist. Over mannelijkheid gesproken.
Ja,
ik dacht er net ineens aan.
Die kwetsbare.
Ja, we hebben elkaar diep in de ogen aangekeken. Terwijl we bedolven lagen in ijs.
In ijs. Ja. Terwijl allemaal andere halfnaakte mannen ons aanstaren waren.
Ja.
Ja,
we zullen geen namen noemen. Maar Arie Boomsma, die stond erbij te jellen.
Die heeft het misschien wel een beetje aangewakkerd.
Ja, precies. Sterker nog, dat is door deze podcast ontstaan. Ik interviewde Arie. En helemaal aan het einde komt de zweethut ter sprake.
Ja.
En na de uitzending zei hij, of in de uitzending nog, zei hij, ja, dat wil ik ook doen. Ik denk, ah, dat is gewoon enthousiasme, weet je wel. Ja, en toen daarna helemaal, nee, waar heb je dat gedaan en hoe? Nou, via David de Kok. En nou, zo is het hele, dat hele ding ontstaan.
Mooi. Ja, ik vond het super mooi om, om daarbij uitgenodigd te worden. En dat is dan echt, als je het echt, sorry, over het oergevoel hebt van man zijn. Met een groep kerels halfnaakt rond een vuur heen staan. En dan ook nog de hut in gaan, zo'n hut in. Dat is echt mannelijker dan dat wordt het toch niet?
Ja.
Dat kan je gek vinden, maar totdat je daar staat. Totdat je daar staat met die groep kerels en je gaat daar doorheen.
Ja.
Wat ook echt wel een mentale uitdaging is, zoals weet het. Ja, dat, maar dat is toch het allermooiste gewoon. Dat je dat, dat gevoel wat je daar dan overhoudt.
Ja.
Nou, ijsbad, ook nog super tof.
Ja.
Of die fysieke dingen samen doen met andere kerels. En daar gewoon die kracht ook bij elkaar terugzien, zeg maar. Ja, ik vind het super mooi.
Heb je ook dat je, als je daarna dan in je auto terug naar huis zit, dan voel je zo gereinigd en voldaan. Ja, dicht bij de natuur, zo heel kalm ook of zo.
Ja.
Gereset, dat is het woord. Ja,
100%. Jij, zweet het, die doet me echt maximaal resetten.
Ja.
Zeker als je uitkomt en even nog in het gras gaan liggen, zo.
Ja.
Poedeltje naakt.
Echt lekker.
Ja.
Maar het voelt dus voor mij als heel erg, ja, verbonden met de natuur om zo'n mannengroep op te zoeken.
Ja.
En met natuur bedoel ik, het voelt heel natuurlijk eigenlijk.
Ja.
Alsof het hoort. Nee, wat je al zegt, vroeger was het heel normaal.
Ja.
Dus ik vind het ook heel tof om het hier met jou zo uitgebreid over te hebben. Dus net al voordat we het interview ingingen, zei ik al tegen jou dat dit afgelopen jaar zo'n beetje, is het echt een crescendo. Een steeds toenemende wens, toenemend verlangen bij mij om iets van een mannengroep of cirkel te gaan starten.
Ja.
Nou, dit is dan echt wel het laatste steentje wat ik nodig had.
Mooi.
Om die te gaan beginnen. Want ik kijk er echt naar uit om het te gaan doen.
Tof. Ja. Is er nog ruimte? Ik bedenk me net één verhaal.
Jazeker.
Wat hier een beetje op aansluit, wat eigenlijk deze missie heeft toegevoegd aan wat ik al deed. Als het ook gaat om dynamiek in met mannencirkels en wat het ook betekent voor vrouwen. Want ik heb die ademsessie gedaan in Australië en die training daarna. Dat was in de Snowy Mountains. Bijna niemand weet, in Australië heb je ook bergen met sneeuw, waar je kan skiën, super mooi. En het was dan de ademopleiding. Door Nederlander trouwens, Johannes Egberts, super toffe gast. En dat is vrouwen en mannen gecombineerd. En op een gegeven moment werden vrouwen weer apart genomen. Die gingen de natuur in. Die gingen in de Glacier Rivier gingen zij cold exposure doen, sporten. De vrouwen waren weg. En wij stonden in zo'n yoga shala. En één keer werd tegen ons gezegd door de Johannes van, oké, wij gaan deze ruimte nu zo mooi mogelijk maken als we kunnen. En zodra de vrouwen terugkomen, gaan wij hun ademsessie verwezenlijken. En meteen zag je, er waren echt 11 heel ver uiteenlopende mannen. Echt mannen in de 60, uit de kluiten gewassen, Australiërs. Nou, daar zat ik een beetje tussen. En in één keer stonden daar 11 jongetjes. Ja, maar ik heel spannend. Oh, oké, wat gaan we voor vrouwen doen? Zijn allemaal niet meer zo gewend. Maar wel echt met een ook kinderlijk enthousiasme binnen no time. Die hele ruimte mooi gemaakt met bloemen, met kussentjes, met dekentjes. Het was super mooi gemaakt. En toen kwamen de vrouwen kwamen er bijna aan. En toen werd nog gezegd, oké, iedereen krijgt nog een rol. Die vrouwen gaat het aan niks ontbreken. We gaan de jas aannemen, we gaan ze verwelkomen. Je pakt ze bij de hand. Je begeleidt ze naar een matje. Je zorgt dat ze helemaal comfortabel liggen. Alles wat ze maar nodig hebben, gaan wij doen. Dus meteen echt al, including me, is meteen al, wow, shit, ik weet niet zo goed hoe dit moet. Weet je wel, het is gewoon heel spannend. Maar toch wel gewoon dat, we stonden daar. En die vrouwen komen aan en die zien ons daar staan. En die zien wat wij met die ruimte hebben gedaan. En I kid you not, ze begonnen allemaal meteen met huilen.
Ah.
Maar wel, ik kon meteen voelen, het huilen kwam uit een soort van, een pijn die zij met het mannelijkheid hebben. He, dat zij dit gewoon niet gewend zijn van mannen. En tegelijkertijd natuurlijk een soort van dankbaarheid dat er nu in één keer voor hun was. Dus ik kreeg meteen een soort van gevoel van schaamte. Van wij mannen zijn verantwoordelijk voor zoveel pijn in vrouwen hun leven. Want we hebben gewoon niet door. Dat hebben we soms wel door, maar daar was ik er één van. Ik ben ook echt een lul geweest vroeger als het om vrouwen ging. Zeker toen ik bij Defensie werkte. Was gewoon zo'n andere cultuur. En dat heb je dan misschien niet altijd door, maar we doen het nog steeds. Dus ik had best wel een overheersend gevoel van schaamte ineens. En ik mocht twee vrouwen begeleiden. En nou, het was een heftige ademsessie. Bijna alle vrouwen gingen er zoveel heen. Er kwamen zoveel tranen, zoveel pijn kwam daaruit. En misschien juist omdat het nu door mannen werd begeleid. En ja, die schaamte werd eigenlijk alleen maar erger. Maar toen keek ik zo om me heen. En ik had echt de tranen al in mijn ogen staan. En ik keek zo om me heen. En dan zag ik alle mannen, zag ik met zoveel pure liefde en intentie, zonder daar iets voor terug te willen. Want vaak dan doen we iets, maar dan willen we er wel iets voor terug hebben. Maar juist echt gewoon met pure intentie en liefde, gewoon echt voor die vrouw, voor hun zorgen. Dat het gewoon goed met haar ging, zeg maar. En ik zag bij best wel veel mannen ook echt tranen over hun wangen rollen. Ja, het begon bij mij ook. Ik dacht, wow. En in één keer werd het gevoel van schaamte werd echt een soort van overheerst door een walm. Zo'n wolk van echt hele warme liefde. Wow, maar ik mag dit nu veranderen. Voor deze vrouwen. Misschien mag ik nu de man zijn die voor deze vrouwen dat gevoel mag, van onveiligheid mag veranderen. En in één keer had ik echt zo'n gevoel van trots. En dat was zo mooi om mee te maken. En nou, de ademsessie was voorbij. En we bleven nog heel even staan. Gewoon even met de hand op het hart. En dank jullie wel dat wij dit voor jullie mochten doen. Een paar vrouwen, de meeste waren nog een beetje in de zevende hemel. Maar die spraken wel uit van, dank jullie wel dat jullie dit voor ons gedaan hebben. En in stilte, en eigenlijk ik zelf nog een beetje flabbergasted, we liepen naar buiten. Zonder dat we het door hadden, gingen we in een cirkel op rotsen zitten. En bleef een poosje stil. En het was een oudere man, een Mexicaans-Australische man. En die sprak als eerst en die zei, ik heb me nog nooit zo'n man gevoeld. En toen kwam bij mij echt meteen, ik moest ook meteen eigenlijk weer huilen. Toen kwam meteen zo'n soort van bevestiging binnen in mijn zoektocht van wat betekent het om man te zijn. Dit betekent het om man te zijn. Om deze rol, deze veiligheid te mogen aannemen. Zodat de vrouw en kinderen zich veilig mogen voelen. Ja. En die veiligheid mogen wanen. En daarin gewoon die liefde kunnen ervaren. Het was zo bizar. En echt alle mannen van alle leeftijden en groottes en categorieën. Die beaamden allemaal. Ja, same. It was incredible. En die gingen allemaal zo naar huis, naar hun vrouw en kinderen. En dat was voor mij echt meteen. Ik was al bezig met de mentale gezondheid van een man. Ik had net dat wereldrecord in Australië gelopen. En toen werd in één keer echt zo duidelijk dat het niet alleen gaat om mentale gezondheid van een man, maar het gaat om alles daaromheen.
Ja,
super mooi. Nu we die zo over hebben.
Ja, prachtig. ik word ook helemaal geraakt, man. Echt. Ook hoe je zegt dat wij als mannen en onze fellow mannen en onze voorvaderen, die hebben het gewoon best wel verfukt richting het vrouwelijke.
Ja.
En vandaag de dag gebeurt het nog steeds ontzettend veel. En dat ging in mijn persoonlijke leven nu ook al wat haakjes aan. Ik denk, het voelt gewoon ook lekker om daar op een gezonde manier verantwoordelijkheid voor te nemen.
Ja.
Om daar heel veel begrip voor te hebben richting het vrouwelijke.
Ja.
Met in het bijzonder je vriendin, maar gewoon überhaupt het vrouwelijke waar begrip voor te hebben.
Ja.
En om te laten zien, hey, het kan ook anders.
Ja.
En dat geeft een nog grotere motivatie. Gewoon allereerst voor jezelf, maar in tweede instantie echt voor vrouwen en kinderen. Om die man, die leider, die hoeder te kunnen zijn.
Ja, ja. Ja, hoe meer je dus aan jezelf werkt, hoe meer je dus ook voor anderen bezig bent.
Ja.
Tegelijkertijd. Het is niet dat je het voor iemand anders moet doen, maar indirect verzorg jij dan ook voor de veiligheid.
Ja.
Ja, er bestaat
geen. Je wil ook gewoon thuis kunnen zeggen van, lief, jij kan ontspannen, ik ben de leider.
Juist, ja. En dat je hem ook echt voelt.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, toch?
Ja, ja, zeker. Ja, voor mij bestaat er nu gewoon geen, ja, een soort van mooi doel in het leven dan die man mogen zijn. Dat ik dat zelf voel. Dat ik zelf dus ga met die borst vooruit en een keer omhoog sta. En dat ik tegelijkertijd zie dat dat effect heeft op mensen om mij heen. Om mijn dierbaren en mijn liefde.
Ja.
Dat die zich daar weer ook veilig voelen. Ja,
ja, dus via ademwerk, via koude werk, via connectie met de natuur. Dus de barefoot shoes.
Ja,
en gewoon je mede bros opzoeken.
Juist.
Wat letterlijk je bros, je broers zijn.
Ja, 100%. Dat je die gewoon, dat je dat perspectief gaat veranderen. Het is geen concurrentie. Het is gewoon een broer. Ik kan niet van hem leren en hij kan niet van mij leren. Ja, man.
Nou, ik ga mijn mannengroep opzetten.
Mooi.
Vet.
Top.
Als mensen jou willen volgen, Barefoot Dutchman op Instagram.
Ja, de Barefoot Dutchman. De is best wel belangrijk. Anders kan je nog even aan
de Barefoot Dutchman.
Barefoot Dutchman. Ja. Ja, en dan ga ik dus vanaf over een paar dagen echt iedere dag op delen. Gewoon, je gaat helemaal in de reis meegenomen worden.
Dus je content team gaat elke dag op jouw Instagram dingen delen.
Ja, ja. En daarbij dus ook meteen de vraag. Kijk, het succes van deze campagne hangt echt volledig af van de mensen die dit gaan volgen. En in hoeverre het gedeeld gaat worden. Dus als je het verhaal voelt, alsjeblieft deel het. Want hoe meer we delen, hoe meer hoeken van het wereld uit gaan komen. Hoe meer mensen we kunnen bereiken die het gewoon net nodig hebben op dat moment.
Ja.
Dus ja, als je hem voelt, deel het. Zoek hem op, deel het.
Vet.
Ja,
ja, ik volg je natuurlijk al en ik vind dat je hele vette content deelt op Instagram. Ik zag laatst je filmpje van die aansteker.
Oh ja.
Die doofde en dat hij dan weer, mensen cool, denken nu, wat is dit? Maar je moet hem even checken.
Ja.
Dus de Barefoot Dutchman op de Grams. Thanks, man. En wat mij betreft ben je van harte uitgenodigd over 9 maanden om te vertellen hoe het was.
Ja, gaan we zeker doen.
En dan ben je
bent van harte uitgenodigd om een stukje mee te komen wandelen, uiteraard.
Ah, vet. Dat kan dus. Want ik denk aan een soort van Forrest Gump. Het wordt echt een Forrest Gump. In ieder geval de mogelijkheid is om mee te lopen.
Ja, dus iedereen die zich geroepen voelt om daar ook een uitdaging voor jezelf in te zien. Hey, niet dat je nou meteen maanden mee moet lopen, maar als je echt gewoon zin hebt om een stuk mee te lopen, even hard te lopen.
Lijkt me heel. Ik ga kijken of ik dat in kan passen. Want
Dennis,
ik wil dat...
die komt ook.
Dennis, tof. Ja. Nou, die zat een paar weken geleden hier in de podcast.
Ja.
Ja, ik wil heel graag een stukje meelopen.
Mooi.
Vet.
Gaan we doen.
Vet. Oké, man. Nou, dan zie ik je daar. En daarna, als je bij Good Morning America en alle pers op Times Square bent geweest, dan nodig ik je gewoon van harte hier weer uit.
Tof, gaan we doen.
En lachen, man. Op naar de volgende gekke ontmoeting samen.
Ja, want dan houden we erin.
Ja, toch? Hey, thanks.
Tof, man.